De avond van Radio 5. De boeddhistische omroep.
De zomer van Oba Live.
Presentatie Tom Maas.
Goedenavond. Een wat ongebruikelijke uitzending van Oba Live vandaag. Want het is niet helemaal live. We hebben het gesprek van tevoren opgenomen. En bovendien is er maar één gast in dit programma. En dat is Advait van Hulze. De reden dat hij hier zit is een gesprek wat ik vorig jaar met hem heb gehad. Over een boek wat hij geschreven heeft. Over zijn dochter. Die mij werd weggenomen, is mij nu zo nabij. Een requiem. Dat boek gaat over je jongste dochter Roos. En over haar ziekte en over haar overlijden. Kan je in het kort nog even vertellen wat de reden was dat je dat boek geschreven hebt?
Ja, dat zal ik proberen. Toen alles voorbij was en toen zij overleden was en toen de meest intensieve periode van rouw voorbij was, toen dacht ik, ik kan mijn ervaringen delen met anderen en dat opschrijven om een lotgenoten erkenning en herkenning en troost te bieden. En veel mensen vroegen later aan mij, heb je dat voor je eigen verwerking geschreven? En de antwoord was nee, want dan had ik ook een groot dagboek kunnen schrijven. Dat heb ik niet gedaan. Dus ik heb het echt geschreven voor de lotgenoten. Dat was de reden.
Het was een heel bijzonder verhaal over Roos. Want Roos was je jongste dochter.
Ja.
En die is eigenlijk de hele leven lang, een groot deel van de leven is ze ziek geweest.
Ja, 10 jaar. Ja, van de 4e tot de 14e had ze een hersentumor.
Mm-hmm.
En ja, daar heeft ze dus 10 jaar mee gestreden. En ja, dat heeft veel indruk op mij gemaakt. Omdat het toch een hele dappere ziel was die ja, veel licht verspreid heeft tijdens haar leven bij ons. En ook in een hele grote kring. Dus in die zin was zij wel bijzonder.
Kan je dan nog spreken van een normale vader-dochterverhouding? Of is dat eigenlijk niet zo?
Nee, jawel, maar ook voor een deel niet. Want al vrij snel, hoewel ze zo jong was, heb ik haar toch als mijn leraar gezien. En zij bracht zoveel zuiverheid mee. En zoveel liefde en zoveel ja, onvoorwaardelijke acceptatie van iedereen. Ook met allerlei achterkanten.
Mm-hmm.
Dat ons heeft uitgenodigd, gedwongen eigenlijk bijna, om het allerbeste van onszelf te laten zien. En als dat 10 jaar lang gebeurt, dan heb je echt wel een ontmoeting met iemand die ja, een leraar is.
Nou ja, is dat ingewikkeld? Ik bedoel, er zijn wel culturen, weet ik,
ja,
waar dat ja, min of meer gebruikelijk is.
Ja.
Ik heb wel eens gelezen dat op Bali
ja,
kleine kinderen met
ja,
u worden aangesproken
ja,
en een beetje als kleine godheden worden aanbeden.
Ja. Ja.
Maar het lijkt me ingewikkeld als je eigen dochter ook, dat je daar eigenlijk tegenop kijkt als zijnde je leraar.
Nee, dat was niet ingewikkeld.
Mm-hmm.
Nee, want nee, het was zo duidelijk. Het was zo onmiskenbaar dat zij ons zo uitnodigde om in een heel ander gebied te leven dan we van onszelf gewend waren. Met veel meer liefde en licht. Het zijn ja, woorden die moeilijk uit te leggen zijn, mm-hmm, maar daar ging het wel om.
Ja, ja. En was dat haar ook duidelijk? Of wanneer merkte
je? Ja, dat denk ik wel. Op haar niveau natuurlijk, want het was tegelijkertijd ook een kind.
Tuurlijk.
Maar ja, ik denk dat het haar ook wel duidelijk was. Als wij wel eens in huis een beetje vervelend deden onderling, dan zei ze wel eens op een heel volwassen manier, oh, hier hoef ik niet bij te zijn, ik ga naar boven. En eigenlijk bijna zonder verwijt.
Want er zijn nog 2 zussen, oudere
ja,
zussen,
ja,
en die leven nog.
Ja, die leven nog steeds.
Ja, ja precies. Ja. Nou is er nog een heel bijzonder aspect aan dat boek, wat we nog niet behandeld hebben. Ja, vorig jaar wel, maar nog niet in dit gesprek. Namelijk dat in het boek beschreven wordt hoe je ook na haar dood nog contact met haar onderhield.
Ja, ja, dat is inderdaad best heel apart. En dat is eigenlijk helemaal vanzelf gegroeid. In de jaren daarvoor was ik al wel gewend om heel veel te mediteren toen zij nog leefde. En als je langer en vaker mediteert, ook weken achter elkaar en zo, ja, dan krijg je langzamerhand ook toegang tot het gebied van de tijdloze, zo noem ik het maar, of de andere kant. En dat werd intenser tegen dat zij ging overlijden. En daarna werd het nog intensiever. En toen heb ik ook van tevoren eigenlijk tegen haar kunnen zeggen, Roos, je hoeft niet bevreesd te zijn of bezorgd over wat je daar aan de andere kant tegenkomt. Want ik weet daar de weg en ik kan daar ook bij je zijn om je te leiden als dat nodig is. Waarop zij, toen we er nog een keer op terugkwamen, het verrassende antwoord gaf. Oma, dat is me eigenlijk wel duidelijk. Dus zij was kennelijk ook al met één been aan de andere kant geweest. En ze had ook gezegd, ja, ik heb jou daar ook gezien. Dus, ja. En dat was wel een hele bijzondere ervaring, omdat daar de relatie ook heen en weer ging. Ze was ook daar nog steeds mijn leraar. Maar ik was ook haar leraar in de zin dat ik daar vaker geweest was.
Mm-hmm.
En daar meer ontmoetingen had gehad. En dus ook kon zeggen tegen haar, zullen we eens daar en daarheen gaan? Of daar en daarheen? En ik had dus ook gezegd tegen haar, toen ze dus nog leefde, als je daar komt, dan zullen er engelen van heling klaarstaan.
Mm-hmm.
En die brengen jou naar het huis van heling. En daar zal je lange tijd blijven om geheeld te worden van je ziekte. En zo is het ook gegaan.
En dus in zekere zin kun je nu de vader zijn die je voor een deel die je niet kon zijn toen ze nog leefde.
Ja, nou, ik was toen ook wel haar vader, hoor.
Nee, dat snap ik.
Intensief voor de gezorgd.
Ja, natuurlijk.
Zo.
Ja, ja, ja.
Maar nu op een heel andere manier nog steeds.
Ja.
Ja, terwijl ze ook nu nog steeds eigenlijk wel mijn leraar is. Er zijn altijd wel eens dingen waar ik niet uitkom. En dan heb ik dagelijks toch wel even contact met haar. En dan wisselen we wat uit. En dan soms heeft ze er wat over te zeggen. Dus zo.
Maakt zij nou nog een ontwikkeling door?
Ja. Ja, ze maakt wel een ontwikkeling door. Ze is echt heel erg anders dan nu 4 jaar geleden inmiddels.
Mm-hmm.
Want in de eerste plaats is ze daar hele lange tijd. Dat heb ik ook wel beschreven in het Requiem. In haar vagevuur geweest. En dat was mij helemaal niet naar de zin. Ik was daar helemaal niet mee eens. Maar zij heeft me op een gegeven moment toch overtuigd dat zij bepaalde dingen wilde doorwerken. Dat ze aan bepaalde stukken van haar karakter wilde schaven. En ik vond dat zo oneerlijk. Want ze had al zoveel ziekte meegemaakt. Ik denk, nou daar ook nog alle mogelijke moeilijkheden doormaken. Maar zij wilde dat. Ze vond het nodig. Dus na een zekere tijd heeft ze me overtuigd. En toen, op een gegeven moment was dat klaar. Toen heeft ze laten weten, nou, ik hoef hier nu niet meer zo vaak te zijn. Het is wel min of meer klaar wat ik daar wilde doen. En toen ging ze dus naar andere sferen. En op een gegeven moment kwam het ook zover dat ik het bruine vermoeden kreeg dat zij naar sferen zou kunnen gaan waar ik niet kan komen. En dat vond ik lastig. En dat hebben we dus toen ook besproken. En toen zei ze, heel karakteristiek, vaak zegt ze dan ja en nee. Zei ze, ja, dat is zo. Dat is nu nog niet, maar dat gaat wel een keer gebeuren.
Mm-hmm.
Maar daar hoef je je geen zorgen over te maken, want onze liefde blijft bestaan. En dat is voldoende. Nou ja, daar heb ik me genoeg meegenomen. Ja.
Tot nog even terug, want je zei dan net iets heel menselijks. Je zei van, ik was het er niet mee eens.
Ja.
En dan zou je de indruk krijgen dat er een soort oordeel over haar geveld is waar jij het niet mee eens bent. Terwijl je ook zou kunnen denken, het was haar keuze om dat vage vuur aan te gaan.
Ja. Nou, ik vond het niet zozeer dat ik een oordeel vreesde over haar, maar ik vond dat ze wel genoeg moeilijkheden had meegemaakt.
Nee, maar er klonk iets in door dat haar iets werd aangedaan in jouw ogen wat niet terecht was. Of is dat mijn interpretatie? Waar was je het niet mee eens?
Nou, het was meer toch een vaderlijke bezorgdheid van, Roos, je hebt al zoveel moeilijkheden meegemaakt, zullen we dit nou maar overslaan? Dit vind ik niet redelijk. Zo.
Maar ze wilde dat zelf niet overslaan.
Ze wilde dat zelf.
Ja,
ze wilde absoluut zelf daardoor heen. Ze vond het nodig. En ze had daar een veel helderder inzicht dan ik. In de noodzaak daarvan. Ze had bepaalde karaktertrekken. En ja, ze was een wilskind. En ze kon heel koppig zijn. En ze kon ook af en toe agressief zijn. En dat waren allemaal dingen waar ze aan wilde werken.
Mm-hmm. Bijzonder verhaal hoor, blijft het.
Ja.
En dat contact vindt eigenlijk alleen plaats in meditatie.
Ja. Ja, ik mediteer dus veel en dan, omdat ik dat al zo lang doe, is het steeds wat makkelijker om dan contact te leggen met.
Nou, een van de dingen die vorig jaar ook aan de orde kwamen en die me toen in eerste instantie verbaasde, is dat je zei, dat zullen andere mensen misschien ook wel willen, maar ik raad het eigenlijk niemand aan.
Ja, dat klopt. Ik raad dat af zelfs.
En kan je nog een keer uitleggen waarom dat is? Want het klinkt natuurlijk heel verleidelijk.
Ja, ik heb die vraag ook gekregen.
Ja.
Kunt u mij een opleiding, een yogaopleiding of wat dan ook aanraden, waardoor ik dan in contact met een dierbare overledene kan komen? Toen heb ik gezegd, nee, dat kan ik niet. En als ik het wel zou kunnen, zou ik het niet doen. Want het feit dat ik door die meditaties langzamerhand aan de andere kant kon komen, dat is nu 10 jaar geleden, dat ik dat noemen ze dan de regenboogbrug, die ga je over, de Antakarana. Dat was een bijvangst. Dat was geen doel. Ik heb daar geen opleiding voor gevolgd.
Mm-hmm.
Ik heb ook niet het doel gehad en nu wil ik naar de andere kant. Dat is dus vrede 1. Het is een bijvangst die misschien zijn er scholen die je dat leren, maar die wil ik niet kennen.
Ja, ja.
En bovendien is het zo dat het is helemaal niet zonder risico om daarheen te gaan. Ik heb daar ook heel uitgebreid over geschreven in het Requiem. Als je slecht voorbereid gaat, dan kom je in een dimensie van zoveel licht dat je daar gek van kan worden. Of dat je van zinnen gaat, of dat je heel raar wordt, of dat je niet meer terug kunt komen. Als je te ver gaat in die hoge trillingen van licht, dan is het soms niet meer goed mogelijk om terug te komen in de lagere trillingen bij ons op de aarde. Dus in die zin is het helemaal niet zonder risico's. Dus ik raad het eigenlijk altijd af. Ik zeg, het kan een bijvangst zijn van je manier van leven. Mediteren of zuiver leven. En dan word je vanzelf daarheen geleid op het moment dat je daar naartoe bent.
Ja. Je zegt zoiets van, het kan op je pad komen. En als dat zo is, wees er blij mee.
Ja. En voorzichtig.
Maar precies. En wees voorzichtig. Ja. Ja,
ja. Ja, zo precies. Zo is het.
Ja, ja. Ja. Je heet nu Advait, maar dat was natuurlijk niet altijd zo.
Nee, dat was niet altijd zo.
Wat was er voor Advait?
Nou, daarvoor heette ik dus anders.
Mm-hmm.
Toen had ik een naam die in het Hebreeuws overigens betekent God is genadig. Dat was ook wel erg mooi. Johannes. Maar het hoort bij het vorige thema eigenlijk. Doordat ik zoveel ging mediteren, werd op een gegeven moment, toen ik daar nog niet zo in thuis was, werd het onderscheid tussen hier en daar werd moeilijk te begrijpen. En ook moeilijk te ervaren. En soms was ik daar en dan dacht ik, maar waar ben ik nou eigenlijk? Of ben ik nou toch hier? Dus dat was een hele zoektocht. Op een gegeven moment werd dat duidelijker. En toen begon ik te begrijpen dat eigenlijk er geen daar is en ook geen hier.
Mm-hmm.
Dat er alleen maar een eenheid is. En dat die in verschillende bewustzijnstoestanden verschillend beleefd kan worden. En het duurde heel lang, wel 1 jaar of 10... voordat me dat echt helemaal duidelijk werd. En toen kwam dat woord kwam langs. Advait betekent niet twee. Maar niet zozeer als naam, maar meer als een besef. Er is dus geen tweeheid, er is geen daar en geen hier, maar het is allemaal één grote eenheid.
Maar het is toch een vraag achter. Want ik begrijp dat het dus begint met een ervaring.
Ja.
Alleen, ik stel me voor dat je was een kind. Je groeit op in een Hollands gezin.
Ja.
Misschien katholiek, misschien protestant, misschien wel een beetje niks.
Ja.
En dan ben je dus niet toegerust om zo'n ervaring te plaatsen.
Klopt.
Dat moet dus heel verwarrend geweest zijn.
Ja. Ja, dat was het ook. Maar er was een lange aanloop. In de zin dat ik al heel lang, wel 1 jaar of 30 lang, alle mogelijke mystieken in me op heb genomen. Dus uit alle mogelijke richtingen. Boeddhisme, soefies enzovoort. En dan word je als het ware wel al een beetje voorbereid om in je ervaringshorizon te kunnen toelaten dat er andere dimensies zijn die je misschien kunt betreden. En toen het dan eenmaal zover was, dat is dan wel een kantelpunt.
Mm-hmm.
Toen ik dan die regenboogbrug overging, 1 jaar of 10 geleden. Toen was het me wel duidelijk. Er zijn dus, aanvankelijk leken er 2 werelden te zijn voor me. Langzamerhand werd het me duidelijk dat het er 1 was. En het is dus in de ervaring gegroeid eigenlijk.
Mm-hmm.
En het kwam inderdaad niet van huis uit, maar ja, in de ervaring van het mediteren is het gegroeid dat de tijdeloze en onze wereld 1 geheel zijn. En toen kwam die naam, dus dat woord kwam langs.
Mm-hmm.
En op een gegeven moment kwam er ook zoiets als, maar dit zou ook een naam kunnen zijn. En weer een paar jaar later, dat ging allemaal heel langzaam, dacht ik, het zou ook mijn naam kunnen zijn. En toen kwam er een soort point of no return, waarin ik dacht, maar nu kan ik dit niet langer verloochenen. Als ik nu doe alsof die naam niet bestaat, dan zou het net zoiets zijn als dat ik een hele goede vriend heb, maar dat mag niemand weten. Dus toen dacht ik, ja, nu moet ik het doen. En ja, er was aanvankelijk hier en daar best weerstand. Er waren wel mensen die zeiden, wat is dat voor modieus gedoe? Maar langzamerhand, en vooral natuurlijk intieme en de geestverwanten, die zeiden, nou ja, we gaan eraan wennen. Zoiets.
Want we leven natuurlijk allemaal hier in een maatschappij die nou niet bepaald van spiritualiteit doordringd is.
Nee.
Dus je kan me ook voorstellen dat alleen al de ervaring een soort afstand schept met mensen die daar gewoon geen raad mee weten. Want waar heeft die man het over?
Ja, klopt. Dat betekent dus ook dat ik het niet mee te koop loop. Ik ga het niet tegen iedereen zeggen. En ik ga het alleen zeggen als ik denk dat daar een zekere antenne voor is. Want anders dan, ja, dan ga ik allemaal dingen aanroeren waar mensen helemaal niks mee kunnen. Dat dient geen doel. Dus in die zin is ook mijn kring wel wat kleiner geworden.
Ja, maar je hebt te maken met een kring van intimie.
Ja.
Bijvoorbeeld je dochters.
Ja.
Is dat van meet af aan, is dat goed gegaan? Want ik kan me voorstellen dat die dochters ook wel eens gedacht hebben van, wat hebben wij een rare vader?
Nee, dat ging meteen goed. We waren blijkbaar toch zo aan elkaar gewend of zo close, dat ze eigenlijk meteen begrepen wat dit betekende voor mij en dat het ook gewoon klopte. Dus dat is ook nooit een probleem geweest.
Heb je ze ook mee, ja, dat is misschien niet het goede woord, heb je ze ook mee kunnen nemen in die wereld, in die tradities?
Een beetje. Een beetje, voor zover dat bij hen aan de orde was en bij hen welkom was. Ik heb nooit gezegd, we moeten nu vaker over de Boeddha gaan spreken of over de Christus. Dat heb ik nooit gedaan. En dat steeds ingebracht of zo, dat heb ik nooit gedaan. Maar als er van hen uit wat kwam, nou ja, dan hadden we het er wel eens over. Maar niet heel vaak.
Je bent ook niet voor één gat te vangen, hè, spiritueel gesproken. Als je het boek leest, hè, iedereen komt langs. Hè. De Christus komt langs, de Boeddha komt langs. Ja. Rudolf Steiner komt langs, de antroposofie. De Bhagavad Gita komt langs. Ja. De Advaita Vedanta waarschijnlijk ook. Nou ja, dat is die, daar zit toch een naamverwantschap in. Ja. Is dan niet het gevaar als je zo, ja, ze noemen dat wel eens oneerbiedig shoppen.
Ja.
Dat zal in jouw geval niet precies het geval zijn. Maar ik kan me voorstellen dat als je zo breed georiënteerd bent en al die paden hebt besnuffeld, dat je ook een beetje blijft hangen aan de oppervlakte.
Ja. Nee, dat is zo niet gegaan, vind ik. Want eigenlijk zijn die tradities allemaal tegelijk gekomen. Dus een jaar of 30 geleden.
In jouw leven bedoel je?
Ja, in mijn leven.
Ja, ja.
Halverwege de 80e jaren kwamen ze allemaal tegelijk binnen. En vanaf het begin was er bij mij een besef dat het in de grond allemaal om hetzelfde ging. En dat het vanaf verschillende kanten bekeken wordt. Maar dat ze allemaal proberen het tijdeloze in kaart te brengen. En daar adviezen of richtlijnen aan te ontlenen hoe je hier het leven zou kunnen inrichten. En die adviezen zijn weliswaar verschillend en de manier van kijken is verschillend, maar voor mij stond de eenheid voorop. En mijn voorbeeld was altijd een Indonesische man die ik een keer ontmoet heb, ook in die tijd. Die zaten we aan tafel samen te praten en toen vroeg ik aan hem, een Chinese man, een Indonesische man van Chinese herkomst, toen vroeg ik aan hem, zeg Pak Li, gaat u wel eens naar een tempel? Ja. En naar welke tempel gaat u dan? Nou ja, ik ga hier naar de tempel van Confucius. Erg mooi. Ik zeg, oh nou, prachtig. Misschien kan ik hier mee. Dan vroeg ik, en hoe staat u nou ingeschreven in de burgerlijke stand? Hij zegt, nou ja, als boeddhist. Oh. En uw kinderen, waar gaan die naar school? Nou ja, hier om de hoek is een hele goede taoïstische school. Daar gaan ze naartoe. En toen zat hij me eigenlijk met vraagtekens aan te kijken. Hoezo? Wat is daar voor verschil aan?
Ja, ja. Dan maken wij een punt van.
Wij hebben hokjes.
Ja, ja.
Katholiek is niet protestant. En ze hebben daar ook wel eens wel gestreden hoor, in het oosten. Maar ik denk dat de gewone man vaak toch, en zo was het voor mij ook, de eenheid van al die tradities heeft beleefd. En voor mij was dat ook zo. Als ik in de Tao Te Ching lees, dan lees ik daar dezelfde dingen als in de Sutra's van de Boeddha. Het is echt hetzelfde.
Ja, ja. Dus de eenheid is de kern, niet twee, maar één.
Ja.
En het andere kernwoord is het tijdloze.
Ja, het tijdloze.
En dat blijft me in zekere zin dwars zitten. En dat is misschien mijn beperktheid, maar tijdloze, Hoe verhoudt zich dat tot het idee van groei en ontwikkeling? Want daar lijkt tijd voor nodig.
Ja, dat is een moeilijke. Het tijdloze is een term die eigenlijk ontoereikend is, omdat in het tijdloze is helemaal geen tijd en geen plaats. Dus groei en ontwikkeling zijn er hier en daar ook. Dat gaat altijd door. En hier is de groei anders dan daar. Mm-hmm. Maar omdat het eigenlijk één geheel is, is de groei ook eigenlijk altijd aanwezig. We groeien hier als het meezit en als je probeert van dingen bewust te worden. Maar daar gaat die groei ook verder. En ook daar zijn leraren die mensen zeggen, of zielen zeggen, die daar dan zijn. Je zou eens daar kunnen kijken of daar. Of je zou nog eens die en die karaktertrek van jezelf kunnen overwegen. Of je kunt nog eens die en die ontmoeten. Net als hier eigenlijk.
En wat is dan het verschil?
Het verschil is, dat is moeilijk onder woorden te brengen, maar vanaf een zeker moment, niet in het begin, maar vanaf een zeker moment, wanneer je aan de andere kant komt, is er zoveel licht en zoveel liefde, dat er zelfs alleen nog maar een herinnering is aan het kwaad en aan ziekte en aan al die dingen die hier zo moeilijk zijn. Dat is eigenlijk niet goed uit te leggen, maar als je daar wat verder komt in de volgende sferen, dan is alles zo licht en zo doordrenkt van onvoorwaardelijke liefde. En dat is heel anders dan hier. Het is totaal anders. Is ook niet goed uit te leggen.
Maar voor jou nog reden genoeg om een tijdje hier te blijven?
Ja, dat is een moeilijke die je daar vraagt. Want vooral in de eerste periode nadat mijn dochter was overleden, wilde ik wel heel graag bij haar zijn. En aangezien ik daar ook toegang had, was het verleidelijk om daar te blijven. Mm-hmm. En ik vond dat verkeerd. Ik wilde dat beslist niet. Dus ik ging ook nooit verder dan een zeker punt, omdat ik wist dat het daar voorbij moeilijker wordt om terug te gaan. En waarom wilde ik toch terug? Omdat ik vond dat ik hier nog wat te doen had. En wat ik hier kan doen, dat kan ik alleen maar hier doen en niet daar. Dus ik vond dat ik hier nog dingen te doen had met mijn family. Daar wilde ik ervoor zijn. Mm-hmm. En als leraar ook in Oosterse wijsheid. Ik vond dat niet klaar was. En als ik dan toch gegaan was, ik had kunnen gaan, ja, dan had ik als een soort desertie gezien. Dan ben ik niet op mijn plek waar ik hoor te zijn. Dus zo.
Hmm. Je hebt muziek meegebracht voor ons.
Ja.
Wat ga je vertellen wat het is eerst?
Ja, het is ook grappig omdat de toegang die ik lang geleden kreeg tot deze spirituele gebieden,
ja,
is eigenlijk gegaan via de muziek. En met name via de Zen Meditation Music van Tony Scott.
Mm-hmm.
Dat heeft mij toen in zo'n andere wereld eigenlijk gebracht, dat ik eigenlijk meteen begreep dat die muziek een toegang gaf tot, nou, wat we nu dan de andere kant noemen.
Misschien straks meer erover, maar nu eerst muziek.
Ja.
Tony Scott met een stuk van de cd Music for Zen Meditation. En ik geloof dat de titel toepasselijk is.
Ja, de titel is heel toepasselijk. Die luidt, is not all one.
Is ja. Niet alles één.
Is niet alles één, ja.
Nou hebben de spirituele tradities, je hebt ook filosofie gestudeerd.
Ja.
Is het eigenlijk niet zo dat in alle gevallen alles terug te herleiden is in de termen van de beoefening tot de vraag, ken u zelf?
Ja.
Wie ben ik?
Ja.
Wie zijn wij?
Ja. Ja, zeker. Dat is wel een kernzin die niet eens zo gemakkelijk te begrijpen is. Want die Griekse uitspraak, gnotis eauton, die kan ook nog een... Dat zelf, wat is dat eigenlijk? Is dat een klein zelf, een groot zelf, een hoger zelf? Sommigen zeggen zelfs dat het er meerdere zijn. Dus daar zit natuurlijk nog best heel veel aan vast. Maar ik moet wel zeggen dat de filosofiestudies van de westerse filosofie die ik gedaan heb... Dat voor mij een mooie training geweest is. Waar ik natuurlijk veel dankbaarheid voor voel. Maar die niet meer van belang is. Omdat de meeste van die westerse filosofen, ook al zijn het zelfs idealisten, zoals de Duitse idealisten, toch niet die domeinen betreden van de andere kant. Dat doen ze niet. Dat zit niet in hun pakket. En in die zin zijn ze voor mij niet meer zo belangrijk.
Ja, ja. Zit die beperktheid... Is dat de beperktheid van de ratio?
Beperktheid van de ratio en van de ervaring. Maar met uitzondering van Plato.
Ja.
Want dat was natuurlijk wel een filosoof die zonder meer toegang had tot de wereld van de ideeën, zoals hij het noemde.
Mm-hmm.
Dat zou ik dan nu de andere kant noemen, over tijdeloze. En daar heeft hij dus ook veel visioenen eigenlijk van gegeven. Want ook voor hem was er al het dilemma dat je dat eigenlijk niet in een gewoon gesprek kunt vertellen. Hij had dan vaak de dialoogvorm. Dat kan eigenlijk niet. Dus dan laste hij vaak, dus een stuk of 7 of 10 mythes heeft hij ingelast in zijn werk. En daar vertelt hij dan over de idee van het goede en het schone en het ware. In een soort mythevorm vertelt hij dat. Dus hij had ook al dat dilemma.
Ja, ja.
Dat in een rationele taal dat niet te vangen is. Dan kan je alleen eigenlijk een verhaal vertellen en dan kan je er toegang toe hebben.
Van Newton wordt gezegd dat hij ermee worstelde, hè?
Ja.
Dat na zijn dood in een kist allerlei mystieke geschriften werden aangetroffen.
Ja.
Waar hij in zijn normale leven geen raad mee wist.
Ja.
Daar grijns je een beetje bij.
Ja, dat vind ik al een uiting van... zeg maar vanaf de tijd van Descartes al een uiting van het moderne onvermogen om nog de ziel en de geest waar te nemen. Zoals ze zijn in hun onsterfelijke vorm. Die moeten binnen de ratio gevangen worden. Die moeten binnen het sterfelijke, binnen het fysiek gevangen kunnen worden. En als dat niet kan, dan hebben we een probleem. En dan worden we onrustig. En dus de grote filosofen daarna, ook vanaf Nietzsche enzovoorts, die hebben allemaal hun best gedaan om de ziel en de geest af te schaffen. Te zeggen, daar moest het maar niet meer over hebben. En in die zin wordt die westerse filosofie vanaf de laatste 400 jaar voor mij steeds minder interessant. Omdat het hele gebied van het tijdeloze en de andere dimensies niet meedoen. Dus ja, moderne wetenschappers, natuurwetenschappers vooral natuurlijk voorop, die zeggen dan ook, wij zijn onze hersenen.
Ja.
En, er kwam laatst een heel leuk boek uit als antwoord daarop van Arie Bos, geloof ik. Mijn hersenen denken niet, maar ik wel. Kijk, dat vind ik dan wel weer een verademing.
Ja.
Want moderne filosofen. Ja, Daniel Dennett, Dick Swaap voorop, die zeggen dat al die neurojongens, dat het bewustzijn overschat wordt en dat het allemaal niet zo belangrijk is. En eigenlijk zeggen ze hetzelfde als alle materialisten. Er is alleen het waarneembare, verder niks. En het bewustzijn zou een bijverschijnsel kunnen zijn van dat waarneembare. Maar als dat dan zo is, is het erg onbelangrijk. Laten we het er maar niet te vaak over hebben. Ja, en dan is dat voor mij zo geamputeerd. Dan is er geen ziel en geen geest. En dan ben ik heel blij dat er toch ook nog een antroposofische beweging bestaat die wel dan de toegang biedt tot die andere gebieden. En Nou moet ik misschien zeggen dat in tegenspraak is met wat ik daar straks zei. Want toen we naar die muziek luisterden, herinner ik me ineens dat ook in de 80er jaren, toen ik kennis maakte met antroposofie, heb ik een boek van hem, van Steiner, uitgebreid in me opgenomen. En dat heet Hoe verkrijgt men bewustzijn op hogere gebieden? En daarin blijkt wel dat je jezelf wel kunt scholen om langzamerhand meer zintuigen te krijgen. Meer ogen en oren en andere zintuigen die op een gegeven moment wel in dat andere kunnen doordringen. Ik hou nog steeds die reserves van, moet je dat allemaal wel doen? Maar ik moet wel zeggen, ook voor mezelf geldt dat natuurlijk, dat die zintuigen, als je langere tijd spiritueel leeft en veel mediteert of iets soortgelijks doet, dat die wel gaan ontstaan. En dat je dan inderdaad wel toegang krijgt tot die hogere gebieden.
Ja, ik moet ook denken aan, ik denk nu het eerst aan een sketch van Coat & Bee over de geest van de jaren 60, waarin Coat zegt bewust. Dan wijst hij dus terug naar het idee van we moeten bewust worden.
Ja, bewust roken.
Precies, bewust roken.
Bewust roken.
Ja, precies. Maar er zit een soort verwarring in het Nederlands, volgens mij, waardoor wij geen onderscheid kunnen maken tussen consciousness en awareness.
Ja.
En
ja.
De neurowetenschappers praten over consciousness. Ja. Over het menselijk bewustzijn wat inherent beperkt is.
Ja.
Omdat het maar een klein deel is van ons hele mentale apparaat.
Ja.
Terwijl awareness, besef zou je kunnen zeggen, dat is natuurlijk van een heel andere orde.
Heel ander veld en het is gebaseerd op ervaring. En niet op denken. En dat is het grote verschil. En als je dus die... er zijn nu een paar van die artsen geweest. Pim van Lommel is er een van. En Eben... Hoe heet die ook alweer? Een Amerikaanse...
Pim van Lommel is de cardioloog die het boek over de bijna doodervaringen geschreven heeft.
Ja. En dat boek heet Eindeloos Bewustzijn. En daarin laat hij eigenlijk zien iets wat naar mijn gevoel ook heel erg aansluit bij de boeddhistische manier van kijken en bij de antroposofie ook. Dat bewustzijn niet afhankelijk is van het fysieke. Dat bewustzijn ook bestaat daar waar geen fysiek lichaam is. En hij heeft daar jarenlang echt onderzoek naar gedaan. En uiteindelijk is hij als materialist gestart, toch geworden tot iemand die ziet en ook ervaart en van zijn patiënten wil aannemen dat er zoiets bestaat als bewustzijn dat niet afhankelijk is van de hersenen. Vandaar eindeloos bewustzijn. En dan, die mensen die dan alles zo tot het materiële willen beperken, dan, dat is zo geamputeerd eigenlijk. Dat is heel jammer.
Maar heeft het zin om zoals Pim van Lommel te proberen iets te bewijzen waarvan je weet dat het binnen de kaders van het spel wat wetenschap heet niet te bewijzen valt?
Dat is een punt. Dat is een moeilijk punt. Het valt inderdaad helemaal niet te bewijzen. Maar er is zoiets als een mensheidsontwikkeling. En in de laatste 10 jaar eigenlijk al, 10, 15 jaar, zijn er toch veel mensen opgeschoven in hun bewustzijn, in hun field of awareness, zeg ik maar, dat zij daar meer toegankelijk voor zijn geworden. Om te denken van, er is misschien meer tussen hemel en aarde. Dat was 20 jaar geleden niet zo. Toen was dat in de wetenschappen not done. Helemaal niet. Maar dat verschuift. Dus ook al kan er niks bewezen worden, maar mensen kunnen wel toegankelijker worden voor ervaringen die zo vaak voorkomen en die zoveel gemeenschappelijks hebben dat we ze eigenlijk niet kunnen negeren. En dan hebben we het niet over bewijzen, maar dan hebben we het over een verandering van bewustzijn dat nu ruimer wordt onder de mensen.
Dat besef ik. Aan de andere kant doet zich dan de vraag voor van hoe kunnen we dan als argeloze consumenten het kaf van het koren scheiden?
Ja, dat is moeilijk.
Want er is natuurlijk wel beunhazerij.
Absoluut. Die is er natuurlijk ook overal. Niet alleen in de spirituele gebieden, maar in de materiële gebieden zijn er ook veel beunhazen.
Ja.
Die ook van alles beweren.
Ja.
Dan moet je hopen dat je langzamerhand tot een soort onderscheidingsvermogen komt. Om te zeggen, dit wordt wel erg mooi verkocht allemaal, maar laat eens even zien. Hoe ziet de achterkant eruit? Dus ik denk wel dat je kritisch moet blijven en niet alles maar meteen aannemen van elke stroming. Dat lijkt me niet handig.
Hoe ga je er zelf mee om? Loop je wel eens tegen dingen aan waarvan je denkt van, nou ja, dit zie ik niet. Of dit lijkt me niet bona fide. Of...
Ja, daar loop ik wel eens tegen aan. Alleen, het is niet mijn ding om dat te benoemen.
Mm-hmm.
Zeg maar nu in het openbaar.
Ja.
Ik heb er geen behoefte aan om die en die stromingen af te katten en te zeggen, die zijn het niet hoor, daar moet je niet zijn. Dat doe ik liever niet.
Nee, dat snap ik. Maar je hebt het over het ontwikkelen van onderscheidend vermogen. Het is misschien een beetje een flauwe vraag, maar hoe doe je dat dan?
Ja, door veel mediteren. En ook door veel mediteren met geestverwanten. En dan ontstaat vanzelf steeds meer zuiverheid. Er ontstaat meer zuiverheid in de meditatie. En ook in zo'n kleine groep is er dan af en toe een beweging, dat heb ik laatst nog meegemaakt, dat er gezegd wordt, zullen we dat en dat niet meer doen? Want dat leidt toch af van de intentie waarmee we mediteren. Dan halen we rommel in huis. Gerommel, ruis, gepraat, gedoe.
Is dat ook de reden waarom, althans sommige boeddhistische leraren ervoor waarschuwen om niet in je uppie het pad te gaan?
Ja, dat kan eigenlijk niet eens, denk ik.
Nee?
Nee, ik denk niet dat het kan. Uitzonderingen daar gelaten. Mm-hmm. Er zijn natuurlijk altijd grote meesters die dat wel kunnen. Maar er zijn er niet zo heel veel van, denk ik. Als je alleen gaat, dan... Het pad is smal. En er zijn veel leeuwen en beren op de weg. Die kan je dan niet onderscheiden. Dus je hebt geestverwanten nodig. Je hebt in zekere periodes heb je ook een leraar nodig. Een levende leraar, dat heb ik ook gehad. En het lijkt me onverstandig en ook eigenlijk niet te doen om het pad alleen te volgen. Dan, bovendien is er zoiets als de groepsenergie.
De groepsenergie?
Ja. Ja. Als je dus met geestverwanten mediteert samen of iets soortgelijks. Ja, dan ontstaat er veel meer zuiverheid, onderscheidingsvermogen, toegang tot... En dat kan je eigenlijk samenvatten met het woord dat ik ook altijd zo mooi vind. Dat Christus zegt, waar twee of drie van u samen zijn, ben ik in jullie midden. Dat is niet voor niks. En dan vind ik twee of drie nog heel weinig, eigenlijk.
Maar daar begint het wel.
En op je uppie kan je alle mogelijke dwaalwegen inslaan. Je kan denken dat je heel knap bent, ik noem maar wat. Of dat je heel uitzonderlijk bent. Of dat je, nou ja, allerlei gevaren liggen op de loer. Die vanuit de persoonlijkheid komen. Die vanuit ijdelheid komen. Of vanuit van alles. Wensen die niet kloppen. Daar heb je allemaal niks aan. En die worden geneutraliseerd als je met een groep bent. Want dan wordt er gezegd, je was vandaag wel echt lang aan het woord. Zo, hè?
Maar aan de andere kant van het spectrum heb je dan de domme massa. Ja, die... Waar juist weer gevaarlijke dingen uit kunnen ontstaan.
Ja. En?
Weet ik niet.
Moet ik daar wat mee?
Nee, misschien helemaal niet hoor. Nee. Maar het is wel een beeld dat af en toe opdoemt. Mensen die zeggen van het IQ van een groep is het gemiddelde IQ gedeeld door het aantal leden van de groep. Dat is toch heel cynisch in feite?
Ja, daar ben ik niet zo bang voor hoor.
Oké.
Nee, ik denk eerder dat als er een groep is van mensen die min of meer gemiddeld zijn, maar één of twee daarvan steken er geestelijk gezien flink bovenuit.
Mm-hmm.
En de anderen zijn ontvankelijk, dan nemen ze die anderen mee. En ja, ik vind het ook niet zo prettig om over een domme massa te spreken. Want dan lijkt het net alsof wij nu daarop neer kunnen kijken.
Mm-hmm.
Terwijl wij zijn ook ooit zo geweest. Allemaal leggen we een weg af die begint bij domheid.
Ja,
en bij onwetendheid. Dus waarom, dan scheld je eigenlijk jezelf uit. Als je dat zegt.
Ja, dat is waar. Ik wil nog even terug naar het idee van bewustzijn. Althans het wetenschappelijk idee van bewustzijn. En de verhouding daarmee tot de spirituele tradities. De Dalai Lama is met name iemand die vaak zegt van ja, wat de neurowetenschappers aantonen is eigenlijk een beetje wat wij al heel lang vinden.
Ja.
Dus hij, aan de ene kant bepleit hij een soort, of bepleit hij niet, maar hij ziet een soort samengaan van wetenschappelijke inzichten en spirituele inzichten.
Ja.
Staat dat niet een beetje haaks op wat je net vertelde over...
Nee, dat denk ik niet, okay. Want um, de awareness waar we het over hadden,
ja,
is als het ware een verlengstuk van, hoe noemde je die andere ook weer, consciousness.
Ja.
En is er niet mee in strijd. En de bewustzijnsaspecten die door de neurojongens worden ontdekt, die zijn reëel, die zijn werkelijk. En dat zijn mooie ontdekkingen. En wat zij doen en wat knap is, is zij ontdekken en stellen vast hoe de fysieke onderbouw is van het bewustzijn. Dat stukje. Dat kunnen zij in kaart brengen. Dat is knap en dat is nuttig. En dat ze daarbij dan zeggen, dat andere stukje wat die andere mensen zien, dat is er niet. Nou, dat is dan een beetje jammer. Maar evengoed is dat stukje wat zij ontdekken en in kaart brengen, is waardevol. En dat kan je ook verder helpen om in je onderscheidingsvermogen. Wat nou van belang is en wat niet. Wat is consciousness en wat is awareness?
Mm-hmm.
Het is natuurlijk niet zomaar dat elke inval die je hebt meteen ook de juiste is.
Nee, dat lijkt me ook niet.
Nee.
Eens even nadenken. Terugkomend op die vraag, die kernvraag van de filosofie en ook spirituele tradities. Wie zijn wij? Moet ik denken aan een anekdote die mijn eigen mentor, dat is een Engels-Amerikaanse bioloog en antropoloog, Gregory Bateson heet die. Die had een leuke anekdote over een professor. Die wilde weten hoe het menselijk bewustzijn werkte. En daartoe bouwde die een computer. Daar was hij heel lang mee bezig, want die wilde die vraag voorleggen namelijk.
Ja, ja, ja.
En dus hij was een sleutel. Dat was nog in de tijd dat het allemaal met buizen en ratelende dingen ging. Ja, ja. In ieder geval, dat is een prachtig verhaal. Ja. Op een gegeven moment heeft hij dat ding staan. Dat staat, het wil bijna zijn hele kamer. Er zitten allemaal lampjes op. Het staat te trillen.
Geweldig.
En te gonzen. En met zijn beste Fortran, dat is nog de computertaal waarin ze dan nog schrijven, typt hij dan
geleden
de vraag in.
Ja.
Hoe stel je je voor dat je ooit kunt denken als een mens? Dat is de vraag die hij aan de computer stelt.
Ja.
En die computer die begint aan zijn denkproces. Dus er wordt nog harder gerateld en zo. En na een hele lange tijd rolt er een papiertje uit de printer. Zo'n naaldjesprinter nog.
Ja.
De professor helemaal zenuwachtig. Hij rent naar voren. Hij ritst dat papiertje uit de printer. En wat staat erop? Dat doet me denken aan een verhaal.
Echt waar?
Ja.
En dat verhaal komt dan?
Nee.
Oh.
Het idee is dus eigenlijk dat het antwoord op de vraag is, wij mensen zijn verhalenvertellers.
Ja, ja. Ja, dat is mooi. Vind ik heel mooi. Ja.
Wij vertellen elkaar verhalen.
Ja.
En in zekere zin zijn we verhalen.
Ja. Ja, het is mooi. Klinkt goed, vind ik. Wat ook bij me opkwam toen je over die professor vertelde,
ja,
en die computer, is die zoektocht,
mm-hmm,
van die neurojongens is nuttig. Die vinden iets, die brengen iets in kaart en dat is goed. En net zo, dat geldt voor de hele natuurwetenschappen. En dat ze het tot het materiële beperken, daar hebben we het over gehad, dat is jammer. Maar niettemin blijft het nuttig. Maar dat soort ultieme vragen,
mm-hmm,
wat is nou eigenlijk de zin achter alles? Dat klinkt hier de hele tijd, hè? Dat doet mij ook denken aan een verhaal. En dat gaat als volgt. Een jonge leerling vraagt aan zijn zenmeester, meester, de laatste waarheid, nu. Heel eager, hè? De meester kijkt zo eens bedachtzaam om zich heen en zegt, dan moet je eerst die zee hiernaast eerst helemaal leeg drinken. Dan krijg je het antwoord. Die leerling is zo eager, die zegt, dat heb ik al gedaan. Beetje kwaad eigenlijk. En dan zegt de meester, kijk nog eens rustig om zich heen, zegt hij, dan heb je het antwoord ook al gekregen. Maar dat doet mij eraan denken dat als je dus werkelijk diepere zin van dingen wilt ontdekken, dan moet je inderdaad om je heen kijken in de natuur. En dan moet je niet met rechtlijnige redeneringen alleen maar komen. Die zijn ook nuttig, maar tot op zekere hoogte.
Ja.
En daarna komt er een andere manier van denken, die dan synchroon denken, synchroniciteit wordt dat meestal genoemd. Niet het causale denken. En daarin, ja, werk je met intuïties en daar werk je met zijn zoals de natuur gaat. En dat is een heel andere manier dan van A naar B gaan. En als je alleen maar van A naar B gaat, dan kom je wel ergens, maar het is wel beperkt.
Dan kom ik toch weer terug op mijn eigen mentor, Gregory Bateson. Wat in jouw termen een rare man is, want hij was vijfde generatie atheïst. Dat vertelde hij altijd.
Ja.
En hij vertelde er altijd bij hoe bijzonder dat is. Want tegenwoordig is het heel modieus om atheïst te zijn.
Ja.
Maar hij zei altijd, vijf generaties geleden waren er maar heel weinig atheïsten. Verder noemt hij zichzelf een materialist en een platonist. Maar...
Dat is wel een beetje in strijd met elkaar.
Ja, dat vond hij dus niet.
Nee.
Maar hij zei wel, het kernprobleem van de mens, van de mensheid, van de westerse mens met name,
ja,
is dat wij onszelf plaatsen tegenover de natuur.
Ja.
En dus erbuiten.
Ja.
Terwijl we eigenlijk onlosmakelijk deel uitmaken van de natuur. Ja. En dat besef is eigenlijk onze enige hoop als mensheid.
Ja, eigenlijk zit hij dan op de lijn van Spinoza. Die zegt Deus sive natura. God is de natuur. En dan heb je het eigenlijk over wat de filosofen noemen het panentheïsme.
Mm-hmm.
En die zeggen eigenlijk het goddelijke, hoe je het ook noemen wilt, is overal, is ook in ons. En als verhaal, ik denk dat ik daar dan toch dichtbij sta. Als verhaal zou ik daarnaast kunnen zetten dat Roos mij op een keer vroeg, toen ze een jaar of 10 was, of eigenlijk zei, ja, luister eens, die man met die lange baard op die wolk, dat is nou wel klaar hoor. Daar geloof ik allemaal niet in. Zegt, ben je nou helemaal? Zeg ik, nee Roos, dat is oké, hoor. Zeg ik, maar als je nou eens het volgende bedacht.
Hmm.
Het zuiverste voelen wat je in je hart hebt. Het zuiverste denken. De meest edele handelingen die je wel eens een keer doet, misschien maar één keer. En die je allemaal van binnen hebt. Zou je dat niet het goddelijke in jezelf kunnen noemen? En toen dacht ze lange tijd na. En toen zei ze op haar karakteristieke manier. Zou kunnen.
Onder theologen, en nu ga ik een beetje jargon erbij halen. Is dit het debat tussen immanentie en transcendentie?
Ja, en dat debat is er eigenlijk niet. Dat is er helemaal niet. Als je dus denkt zoals Spinoza dacht, in de panentheïstische zin, dan is dat een schijntegenstelling. Het is er allebei en het hoeft niet onderscheiden te worden. Net zo min als er een verschil is tussen daar en hier, dat is er niet. Het is één geheel. Zo is er ook geen transcendentie en immanentie. Die zijn er niet. Dat zijn maar woorden.
Even toelichten, hè, dat het idee van transcendentie is dat er een geestelijke wereld bestaat, helemaal los van de materiële wereld.
Ja.
En immanentie is eigenlijk het tegenovergestelde, namelijk wat Spinoza in feite voorstaat. Dat het goddelijke in de materie, in de materiële wereld ingebed is. Of woorden schieten hier weer tekort.
Ja.
En jij zegt dat verdrag, dat is eigenlijk helemaal niet strijdig met elkaar.
Nee, dat is één geheel. Als je dus uitgaat van de Advaita, dan is er alleen maar één geheel van alles. En de ene kant daarvan is geestelijk, de andere kant is materieel. Maar dat zijn maar aspecten ervan. En het materiële is helemaal niet materieel. En het geestelijke is helemaal niet geestelijk. Dat zijn maar woorden. Het is één geheel. En dus het transcendente, het zogenaamd wat daar is, buiten ons, dat is ook in ons. En wat in ons is ook buiten ons. En eigenlijk is dat één geheel. Dus wat de oude astrologen zeiden, zo boven, zo beneden, zo buiten, zo binnen, dat duidt dat ook aan. Er is alleen maar één geheel. Dus in die zin sta ik toch wel dicht bij jouw leermeester. Die dan ook zegt, ja, zoals in de natuur.
Die zei trouwens ook altijd dat hij altijd graag... Hij gaf liever les aan Marxisten en katholieken dan aan protestanten.
Ja, dat snap ik wel,
Want die begrepen namelijk wat ketterij betekent.
Ja.
En protestanten snappen dat niet.
Nee.
En die snappen ook niet wat een sacrament is.
Nee, dat is waar. Ja, voor mij is het... Marxisten zou ik niet zo gauw weten.
Nee, maar dat gaat nu even over katholiek versus protestant.
Ja, nee. Ik denk dan dat katholieken, wanneer ze een echte beleidende, hoe moet ik het zeggen, gelovige katholieken zijn, dat die ook toegang hebben tot het domein van de ervaringen. Dat ze ook tot de moeder God zullen bidden. En dan heb je het over ervaringen en niet alleen maar overtuigingen.
Ja.
En dat ligt dichtbij waar ik ook sta.
Precies. Dat noemt men over de mystieke dimensie.
Ja, precies.
Ja. Kunnen we zonder religie?
Tot voor een jaar of 10, 15, waren er veel optimistische atheïsten die zeiden, ha, eindelijk, de religie wordt afgeschaft. Die wreven in hun handen. Maar wat blijkt, de religie komt steeds sterker terug, ook in het Westen. Als je nou West-Europa en even niet meerekent, dat is een geïsoleerd gebied. Mm-hmm. Dan is het daarbuiten, zelfs in Oost-Europa is dat al zo, is iedereen eigenlijk religieus. En onder religieus versta ik dan dat er een besef is, dat er meer is tussen hemel en aarde. En dat er een besef is van, noem het maar de eeuwigheid. Of van wat we steeds het tijdeloze genoemd hebben. Er is een besef en ook een stukje ervaring eigenlijk wel van, ja, het materiële en het rationele is niet alles. En als je dus aan iemand zegt, hoe ging dat ook alweer? Je vriendin zegt tegen je, mm-hmm, ik hou van je.
Ja.
En dan zeg jij als rationalist, sorry, kan je dat bewijzen? Ja, dan gaat er een deur dicht.
Ja.
En liefde en religie, het hoort heel erg dicht bij elkaar, vind ik. En in die zin denk ik dat mensen vanuit zichzelf eigenlijk religieus in elkaar zitten. Alleen dat veel mensen daar wel van vervreemd zijn. Die dan ook zoekende zijn en die dan, ja, vervreemd, verwilderd. Dat zie je natuurlijk ook wel veel om je heen. Mm-hmm.
Ja. Ja, de vraag is natuurlijk, je zou kunnen zeggen, die notie van er is meer dan, dat zou je kunnen zien als het heilige.
Ja.
Misschien ook het idee dat bepaalde dingen heilig zijn.
Ja.
Dat zit natuurlijk in allerlei religieuze tradities.
Ja.
Maar kan je dat ook, het is flauw, maar ik ga toch nog even terug naar mijn leermeester die zei van, dat is de uitdaging. We kunnen misschien wel zonder religies, maar we kunnen niet zonder een notie van het heilige. En,
ja.
En hoe kom je daar,
ja,
als je geen religie hebt, ja, om je daarbij te helpen?
Ja, mijn antwoord zou zijn, vanuit mijn eigen ervaring,
ja,
je kunt niet zonder vrienden, je kunt niet zonder geestverwanten, maar je kunt ook niet zonder hulp van boven. En dan heb je het dus over engelen die ons gidsen. Mm-hmm. En dan heb je het over de hoge hiërarchieën, daar zijn er een heleboel van. En ja, als je ietsjes verder wilt komen in je bewustzijn, in je leven, en als je zicht krijgt op het feit dat wij dienstbaar kunnen zijn, hè, daar gaat het uiteindelijk allemaal om, wat mij betreft.
Ja.
Dan zijn er vrienden nodig en geestverwanten en ook hulp van boven. En ja, dan heb je het automatisch al over iets religieus of iets heiligs.
Ja.
Dat is voor mij dan hetzelfde. En religies hebben natuurlijk wel vaak het bezwaar dat er instituties omheen hangen. En om die instituties hangt macht en geld en gezag en ook verkeerd gezag. En dat zijn allemaal natuurlijk hele nare dingen. En ja, Wim Sonneveld zei natuurlijk ook al een keer van, onze lieve heer, dat is wel oké, maar zijn grondpersoneel, dat is toch wat lastiger. En dat is natuurlijk met religies wel vaak zo. Dat is met al die religies zo, dat er mensen zich opwerpen die macht willen, aanzien, ijdelheid, bezit. Veel vrouwen, noem het allemaal maar op. En ja, het blijft behelpen.
Maar we staan er niet alleen voor.
Nee, we staan er niet alleen voor.
Advait, bedankt voor dit bijzondere uur. En ik sprak met Advait van Hulze, naar aanleiding van zijn boek Die mij werd weggenomen, is mij nu zo nabij, een requiem. Meer informatie over Advait en zijn boek is te vinden op onze website bosrtv.nl. We zijn trouwens ook te vinden op Facebook als Boeddhistische Omroep en op Twitter als BosRTV. En mag ik u ook nog even wijzen op de website verrijkjekarma.nl, want daar kun je je aanmelden als lid van de vereniging Vrienden van de Bos. Tot zover deze uitzending van de Boeddhistische Omroep, die werd gepresenteerd door Ton Baas. Eindredactie Maurice Laparrière, techniek Rob Gerritsen. Straks om middernacht ons programma Hemelsbreed. En volgende week dinsdag is er weer een nieuwe aflevering van OBA Live, Radio 5 om 7 uur, dan met contrabassist Tony Overwater. Graag tot dan.